Goedemiddag, broeders en zusters, jongens en meisjes, gasten. Allemaal hartelijk welkom, het zij hier in de kerk of thuis via de livestream. De voorganger is vanmiddag dominee F. Rinkema uit Mussel. Dan is er aanstaande woensdagavond 2 november, dan is het dankdag. Dan vangt de dienst aan 's avonds om 19:30. Vertrokken met belijdenisattestatie naar de GKV Groningen-Oost, Jasmijn Lakenveld. De kerkenraad vergadert aanstaande dinsdag 1 november. Deze vergadering begint om 19:45. Collecte is voor de kerk en namens de kerkenraad wens ik u een gezegende eredienst.
Goedemiddag. Het is voor mij de eerste keer dat ik hier ben. Dus ik zal me eerst even voorstellen. Mijn naam is Volker Rinkema. Ik ben sinds vorig jaar predikant in Mussel. En daarvoor was ik 7 jaar predikant in Katwijk. En daarvoor zat ik 25 jaar in het bedrijfsleven. Ik ben dus een zij- en stromer. Latere leeftijd nog een keer dominee geworden. Een roeping die ik al heel jong had. Maar omdat ik op school niet zo goed mijn best heb gedaan, pas veel later kon vervullen. Goed, weet u wie u voor u heeft. Zullen we gaan staan? Moment van stilte ook onze harten richten op onze Vader in de hemel. Wij belijden. Onze hulp is in de naam van de Heer die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw is tot in eeuwigheid het werk van zijn handen niet loslaat. Genade is er voor u en vrede van hem die is, die was en die komt, van de 7 geesten voor zijn troon, van Jezus Christus, de betrouwbare getuige, eerstgeboren van de doden, heerser over vorsten van de aarde. Amen. Wat hou ik van uw huis, Heer van de hemelse legers. Psalm 84a.
Thank you.
Wij gaan bidden. Vader in de hemel, uw woord is voor ons een betrouwbaar getuigenis. Het is een lamp voor onze voet, een licht op ons pad. En we bidden, leid ons ook deze middag door uw Heilige Geest, zodat we licht ontvangen uit uw woord. En we vragen het in de naam van Jezus Christus, uw Zoon, onze Heer. Amen. Vanmiddag is het thema kiezen en geven. Er is een heleboel mis in de wereld. Je hoeft alleen maar te kijken naar de landen in Oost-Afrika. De ergste droogte in meer dan 40 jaar. En ik las dat elke 48 seconden... er iemand sterft aan honger. Ja, er is veel mis in de wereld. Kijk maar naar de natuur, het klimaat. Het gaat nog steeds slecht met de natuur. En de bekende meteoroloog Reinier van den Berg die zei: hitte, droogte, natuurbranden, maar ook overstromingen, het zijn de vingerafdrukken van de opwarmende aarde. Ja, er is een heleboel mis in de wereld. Kijk maar naar de oorlog in Oekraïne. Misdaden die daar gepleegd worden. Verkrachten, mishandelen, het martelen. Denk ook maar aan de angst die er is voor een derde wereldoorlog. Ja, en zover is er heel veel mis in de wereld. En misschien kunt u wel veel meer dingen invullen. En er moet er ook veel uitgepraat worden. Beter nog, er moet heel veel recht gezet worden. Dat is denk ik ook een verlangen van onze mensen, dat zaken rechtgezet worden. En als ik dan nog even kijk naar die oorlog in de Oekraïne. Het internationaal strafhof in Den Haag gaat dan ook recht spreken. En ze doen dat nu al, want ze sturen een groot onderzoeksteam naar de Oekraïne. Want dan willen ze al het materiaal veiligstellen dat gebruikt kan worden. Om die oorlogsmisdaden die gepleegd zijn, dan te bewijzen. Ze willen ook getuigen horen. Die misdrijven hebben meegemaakt. Een onderzoek zodat er later recht gedaan kan worden. Er is een heleboel mis in de wereld. Ook in de geloofswereld. Christenen geloven dat God eens recht zal spreken. En dat gebeurt als Christus weerkomt op de wolken. En wat er dan gebeurt, dat lezen we in het evangelie naar Matteüs. Matteüs 25, vers 31 tot en met 46. En als dat gelezen is, dan zingen we op Psalm 27, vers 1 en vers 2.
Wanneer de mensenzoon komt, omstraald door luisteren en in gezelschap van alle engelen, zal hij plaatsnemen op zijn glorierijke troon. Dan zullen alle volken voor hem worden samengebracht en zal hij de mensen van elkaar scheiden, zoals een herder de schapen van de bokken scheidt. De schapen zal hij rechts van zich plaatsen, de bokken links. Dan zal de koning tegen de groep rechts van zich zeggen: jullie zijn door mijn vader gezegend. Kom en neem deel aan het koninkrijk dat al sinds de grondvesting van de wereld voor jullie bestemd is. Want ik had honger en jullie gaven mij te eten. Ik had dorst en jullie gaven mij te drinken. Ik was een vreemdeling en jullie namen mij op. Ik was naakt en jullie kleedden mij. Ik was ziek en jullie bezochten mij. Ik zat gevangen en jullie kwamen naar mij toe. Dan zullen de rechtvaardigen hem antwoorden: Heer, wanneer hebben wij u hongerig gezien en te eten gegeven, of dorstig en u te drinken gegeven? Wanneer hebben we u als vreemdeling gezien en opgenomen, u naakt gezien en gekleed? Wanneer hebben wij gezien dat u ziek was of in de gevangenis zat zijn we naar u toegekomen. En de koning zal hen antwoorden: ik verzeker jullie, alles wat jullie gedaan hebben voor een van de onaanzienlijksten van mijn broeders of zusters, dat hebben jullie voor mij gedaan. Daarop zal hij ook de groep aan zijn linkerzijde toespreken: jullie zijn vervloekt, verdwijn uit mijn ogen naar het eeuwige vuur dat bestemd is voor de duivel en zijn engelen. Want ik had honger en jullie gaven mij niet te eten. Ik had dorst en jullie gaven mij niet te drinken. Ik was een vreemdeling en jullie namen mij niet op. Ik was naakt en jullie kleedden mij niet. Ik was ziek en zat in de gevangenis en jullie bezochten mij niet. Dan zullen zij ook antwoorden: Heer, wanneer hebben wij u hongerig gezien of dorstig, als vreemdeling of naakt, ziek of in de gevangenis, en hebben wij niet voor u gezorgd? En hij zal hen antwoorden: ik verzeker jullie, alles wat jullie voor een van deze onaanzienlijken niet gedaan hebben, hebben jullie ook voor mij niet gedaan. Hun staat een eeuwige bestraffing te wachten, de rechtvaardigen daarentegen het eeuwige leven. Tot zover.
Ja, Jezus heeft het met zijn leerlingen vaak over dat rijk van God, het hemelrijk, zoals het in Matteüs wordt genoemd. En we lazen zojuist een gedeelte uit de vijfde reden van Jezus. Een reden die gaat over de tijd dat de Messias weer komt. Matteüs die noemt de Messias hier de mensenzoon. Maar, zo zegt Jezus in zijn reden, voordat ik terugkom, krijgen jullie leerlingen het moeilijk. Er zullen vreselijke dingen gebeuren. Zoals bijvoorbeeld oorlogen. Er zal hongersnood komen. Er zullen aardbevingen zijn. Gelovigen, ze zullen hun liefde voor God en voor elkaar verliezen. Van die dingen waar je misschien deze tijd ook nog wel eens aan denkt. Maar na een verschrikkelijke tijd zal Jezus dan terugkomen. En dan komt hij onverwacht. Niemand weet precies wanneer. En wij moeten klaarstaan voor dat belangrijke moment. Dat is de les ook uit die gelijkenis van die 10 meisjes die hiervoor verteld wordt. Nou, en als Jezus dan terugkomt, dan gaat hij op zijn troon zitten. En alle volken komen voor zijn troon te staan. Alle volken staat er. Dus niet alleen maar het volk Israël. En ook niet alleen maar die mensen die in God geloven of in Jezus Christus geloven. Alle volken. Want het rijk van God is voor iedereen op de wereld. En als Jezus dan op zijn troon zit, dan zal hij recht spreken. Dan komt er een gericht dat dus ook die alle volken zal omvatten. En dan gaat Jezus de mensen in twee groepen verdelen. Dat doet een herder ook. En hij doet dat om zeg maar rust in de kudde te krijgen. En hij verdeelt dan die kudde in schapen en in bokken. Want hij wil die zwakke schapen beschermen tegen de bokken. Bokken die willen zich heel graag laten gelden. Die zijn, zou je kunnen zeggen, op macht belust. Bokken nemen ook heel snel de leiding in een kudde. En dan dreigen ze ook die andere dieren te overheersen. Nou, Jezus die zet de schapen aan zijn rechterhand en hij zet de bokken aan zijn linkerhand. En zo komt Jezus, Matteüs zegt hier de mensenzoon, dus terug om te oordelen. En hij zal tussen het ene en het andere oordelen. Nu is dat beeld van die schapen en die bokken iets wat ook al in het Oude Testament voorkomt. Ezekiel 34. Daar spreekt God de ballingen toe als mijn kudde. Nou, en in die tijd, in het Oude Testament, bestond een kudde uit schapen en uit geiten. En dan gaat God recht spreken over die sterke en die zwakke schapen. En als we het dan over sterke schapen hebben, of geiten, dan hebben we het over mannetjesdieren. Die sterke schapen, Ezekiel noemt ze de bokken en de rammen, die gaat God veroordelen. Waarom? Omdat zij die zwakke schapen wegjagen bij het gras en bij het water. En God die komt dan die zwakke schapen te hulp. Hij geeft die zwakke schapen de ruimte. En want dan kunnen ze bij die waterplas weer schoon water drinken. En waarom staat dat beeld er in Ezekiel? Nou, God wil ermee zeggen, er komt een toekomst van vrede, van voorspoed en van veiligheid. En dan zullen de Israëlieten, daar in het Oude Testament, weten dat God de Heer bij hen is. En de Israëlieten zullen ook begrijpen dat zij het volk van God zijn. En zo zegt Ezekiel, na die scheiding is er dan één herderkoning voor de kudde. En die herderkoning, dat is iemand uit de stam van David. Die zal die kudde dan leiden. En zo wordt het verbond tussen de Heer, dus tussen Jahwe en het volk Israël weer hersteld. Nou, terug naar Matteüs. De mensenzoon, die zet de schapen aan zijn rechterhand. Dat zijn de mensen die door God de Vader gezegend zijn. Zij mogen bij de Vader in zijn nieuwe wereld komen. Nu is de vraag, Waarom heeft God de Vader nu hen gezegend? En waarom is het geluk, al vanaf de schepping, voor die schapen aan zijn rechterhand? Dan moet ik eerst iets zeggen over de mensenzoon, over wat die naam mensenzoon zegt. Vaak noemde de Heer Jezus zichzelf zo, mensenzoon. Door anderen is hij nooit zo genoemd. Jezus die wil met deze naam mensenzoon de nadruk leggen op het feit dat hij mens is. Dat hij geboren is uit de zoon van de mens, Jozef. Hij wil er ook mee zeggen dat hij niet zomaar een mens is. Je zou kunnen zeggen hij is de zoon van de mens. En dat maakt Matteüs ook duidelijk in zijn evangelie, al direct aan het begin. Jezus is de zoon van David, van Abraham en van Adam. Later heeft Paulus het er ook nog een keer over. Hè? Hij zegt, Paulus die zegt, Jezus is de tweede mens, hè? De laatste Adam. Dus als we het over de mensenzoon hebben, dat is de zoon van de mens, dat is de beloofde zoon van Adam. En hier in Matteüs wordt hij dan ook nog eens een keer de herderkoning genoemd. De Heer. Nou, en met die naam mensenzoon wordt heel mooi, heel duidelijk gemaakt wat zijn naam precies zegt. Hij komt hier niet terug, of hij komt terug om te oordelen, zeg maar. Hij komt terug als een rechter. Maar het gekke is, hij krijgt hier niet de titel rechter, maar mensenzoon. En daarmee willen zeggen, het oordeel wat er komt, dat komt in handen van een mens. Van een mens. Je zou kunnen zeggen, aan een van ons, mensen, wordt het oordeel toevertrouwd. En die mens, dat is dan Jezus, zoon van Jozef uit Nazareth. En ook de zoon van God. Hij komt ons redden. En zo kan Paulus dus ook zeggen van, één mens is gestorven voor alle mensen en daardoor zijn eigenlijk ook alle mensen gestorven. Dus het is één mens die voor onze zonden is gestorven. Die ons bevrijdt tot een leven in de zegen van God. En vandaar dus die naam mensenzoon. Nou, de mensenzoon die zet dus de schapen aan zijn rechterhand. En zij worden gezegenden en rechtvaardigen genoemd. En hij zet die bokken aan zijn linkerhand. En die krijgen de naam vervloekten. Dus gezegenden en vervloekten. Als je het hebt over zegen en over vloek, zegen en vloek, dan klinkt daarin een echo van Deuteronomium 30. Deuteronomium 30 in de woestijn. Mozes die houdt het volk Israël de zegen en de vloek voor. En hij zegt dat is een keuze tussen leven en tussen dood. Tussen goed en tussen kwaad. En Mozes die zegt dan dat het volk Israël moet doen wat God van hen vraagt. En als ze dat doen, dan kiezen ze voor de zegen. Dan kiezen ze voor het leven. En zegt God, dan zal ik jullie gelukkig maken in het beloofde land. Maar als Israël zich tegen God verzet, en als ze niet gehoorzaam is, dan zullen ze maar kort leven in dat beloofde land. En daarom doet Mozes daar al een oproep, in Deuteronomium 30, kies voor het leven. Beter gezegd, kies voor jullie toekomst en kies voor de toekomst van je kinderen. Dat wil zeggen, houd van de Heer, jouw God, luister naar hem en blijf hem trouw. Nou, en als we het dan over de mensenzoon hebben die schapen aan zijn rechterhand zet. Hij is zeg maar die tweede Mozes die naar een nieuwe wereld, naar het beloofde land wijst. Maar die tweede Mozes is ook vervloekt. Hij is vervloekt zodat wij kunnen delen in die zegen van Abraham. Nou, en zo stelt Jezus dus zijn leerlingen daar in Matteüs 25 voor de keus. En hij zegt het beloofde land, hè, en dat is hier in Matteüs, of dat is hier bij Jezus, is dat het koninkrijk van de hemel. Dat beloofde land is voor jullie. dat ligt voor jullie klaar. En dat ligt al klaar vanaf het begin van de schepping. En Jezus stelt dus ook ons, niet alleen de leerling, maar hij stelt ook ons, mensen op aarde, voor diezelfde keus. Hij stelt jou en mij, ja, hij stelt alle volken op aarde voor de keus. En hij zegt, kies voor het leven. Kies voor een toekomst. Kies voor het leven door God lief te hebben, door naar zijn stem te luisteren en door trouw te zijn. Liefhebben, luisteren en trouw zijn, dat leidt tot leven. En dat leidt tot een leven in het land dat God zijn kinderen heeft beloofd. Jezus stelt dus de leerlingen voor de keus. Kies voor het leven. Wat ze daarvoor moeten doen, hebben we gelezen in vers 35 tot en met 40. En misschien ken je wel de zeven werken van barmhartigheid. Die werken van barmhartigheid, ze geven een invulling aan die opdracht die God geeft, liefhebben. Hier zie je hem ook. Hij is door veel schilders aan het doek toevertrouwd en dit is een schilderij van de meester van Alkmaar. Jezus zegt dus dat ze barmhartige liefde moeten laten zien voor mensen en nood. En heel kort samengevat, dat is dat je de hongerigen te eten geeft, dat je de dorstigen te drinken geeft, dat je de naakten kleedt, dat je de vreemdelingen herbergt, dat je de zieken bezoekt en dat je de gevangenen bezoekt. Dat zijn de zes die je terugvindt in Matteüs 25. Dus jullie zeggen, hé, maar het zijn de zeven, dat klopt, want er is een zevende bijgekomen, de doden begraven, dat heeft een paus in 1207 eraan toegevoegd. Ja, dat heeft hij ergens gehaald uit het apocryfe boek Tobit. De doden begraven. Zeven werken van barmhartigheid. Nou, Jezus die stelt dus die leerlingen voor de keus, kies voor het leven. En tegen die mensen aan zijn rechterhand zegt dan de mensenzoon, kom, het rijk van God is voor jullie, het echte geluk is voor jullie. Want zij hebben Jezus voedsel, onderdak en kleding gegeven. Zij hebben hem in de gevangenis bezocht, of toen hij ziek was. En zo vereenzelvigt Jezus zich met de mensen die in nood zitten. En als we naar de dag van vandaag kijken, dat zijn bijvoorbeeld de mensen die in diepe armoede leven. Of die door onrecht, door oorlog, ziekte of rampen getroffen zijn. Ik hoef alleen maar de oorlog in Oekraïne te noemen, maar bijvoorbeeld ook als je het hebt over seksueel geweld in Congo, over de landen waar voedseltekorten zijn, de honger die heerst en wat, als het nu lijkt, steeds erger wordt, het gebrek wat er is aan medische hulp in lage inkomenslanden. Maar je kunt ook even dichtbij kijken. Ik merk het in mijn eigen woonplaats, Mussel, daar ligt Ter Apel vlakbij, de nood, de crisis die er is in het opvangcentrum. Of in de asielopvang. Maar ook het aantal mensen dat in armoede leeft. Het groeit in Nederland. Nou, Jezus die vereenzelvigt zich dus met die mensen die in nood zitten. Je zou ook kunnen zeggen, hij is de hongerige. Hij is de vreemdeling. Hij is de zieke. Hij is de gevangene. Maar die mensen die aan zijn rechterhand staan, die zijn eigenlijk stom verbaasd. En zij zeggen, wij? Heer, bedoelt u ons? We weten helemaal van niets. Wanneer hebben wij u geholpen? Met voedsel of met onderdak? En dan antwoordt Jezus dus, de mensenzoon, de hertenkoning. Weet je nog, toen je die hulpeloze mensen tegenkwam? Dat zijn de mensen voor wie de mensenzoon er wil zijn. En wat je voor hen gedaan hebt, dat heb je voor mij gedaan. God zelf leidt aan de situatie in deze wereld. God zelf leidt daaraan. En je zou ook kunnen zeggen, ze komen aan hem. En als jij de hulpeloze dient, dan dien je de mensenzoon. Jezus stelt de leerlingen voor de keus. Kies voor het leven. Kies voor het leven. Dat is ook dat je barmhartige liefde laat zien voor de mensen in nood. Barmhartige liefde. Ik kan me voorstellen dat je barmhartigheid maar een ouderwets woord vindt. Hè, wat we vandaag de dag niet meer gebruiken. Of zelden. En wij gebruiken veel vaker het synoniem medelijden. Ook een synoniem wat iets beter bij ons overkomt. Maar toch is dat synoniem medelijden veel te oppervlakkig. Want er is meer. En kijk, je kunt medelijden hebben zonder dat je iets doet. En je kijkt iemand aan en je denkt, ach, joh. En je gaat weer over tot de orde van de dag. Als je naar het Hebreeuwse woord kijkt voor barmhartigheid, rachamim, dan heeft dat woord te maken met moederschoot of met baarmoeder. Nou, als God barmhartig is, dan stroomt zijn hart vol, zeg maar, met moedergevoelens. En dat is iets heel intiems. In Jesaja 49 zegt God, zelfs al zou een moeder haar kind vergeten, ik zal jou Israël nooit vergeten. De moedergevoelens van God. En die barmhartige God, die komt vol liefde naar je toe. En als je naar het Griekse woord kijkt voor barmhartigheid, dat heeft te maken met je ingewanden. Dus je zou ook kunnen zeggen, barmhartigheid heeft ook te maken met je bent tot in je ingewanden bewogen met iemand. Je krijgt er buikpijn van. Dus je kijkt niet alleen, maar je krijgt er buikpijn van. Nou, en als we het dan hebben over barmhartigheid. Barmhartig zijn, dat is dat jij je liefdevol betrokken voelt. Dat je er buikpijn van krijgt. Dat je naar die ander toe gaat. En dat je hem of haar helpt. Dus barmhartigheid, dat is niet alleen maar kijken. Maar barmhartigheid is naar iemand toe gaan. Dat kun je in Jezus ook zien, hè? Jezus was met de menigte met ontferming bewogen. Toen hij naar ze keek. Maar Jezus kwam in actie. En weet je wat die actie van Jezus was? Hij kwam naar ons toe. Op aarde. Zijn lijden. Zijn sterven. Dat is barmhartigheid. En dat vraagt God van ons ook. Barmhartig zijn. Dat we ons liefdevol betrokken voelen. Dat we echt naar die anderen toe gaan. En dat we hem of haar helpen. Wat mij opvalt in deze reden van Jezus, en vooral als hij het heeft over de toekomst en over zijn nieuwe rijk, dat hij in deze toespraak het niet heeft over zonde of over schuld. Maar dat hij het in deze toespraak nou juist heeft over onze levenshouding. Een levenshouding die is dat je in beweging komt. Dat je liefde laat zien en dat je hulp geeft daar waar het nodig is. Dat is ook precies wat Jezus veel eerder in zijn eerste reden heeft gezegd, in de bergreden. Wees goed, net als jullie vader goed voor andere mensen. En dan mag je van Christus, en dan mag je bij Christus komen en dan mag je deelnemen aan zijn rijk. Jezus stelt de leerlingen voor de keus. Kies voor het leven. Tegen die mensen aan zijn linkerhand zegt de mensenzoon, ik kan jullie niet meer zien. Jullie zijn vervloekt. Want jullie hebben voor de duivel en zijn vrienden gekozen. God had hen ook veel liever uitgenodigd voor zijn rijk. Maar God kan zijn mond niet houden als er onrecht is. En zij deden niets voor slachtoffers. En daarmee deden ze dus ook niets voor God. Zij hebben die dienende liefde van Jezus niet weerspiegeld. Kwamen niet in beweging toen er om hulp werd gevraagd. Voor hen blijft de deur naar het koninkrijk van God gesloten. En daarom nog een keer. Laat barmhartige liefde zien. Sluit af. Er is een heleboel mis in de wereld. En Jezus vertelt over zijn nieuwe wereld die na zijn opstanding al is begonnen. En hij vraagt van ons allemaal een keuze. Laat liefde zien en geef hulp waar nodig. Ik zou het zo kunnen samenvatten. Kies voor het leven. Geef om een ander. En zullen we dat maar altijd in praktijk brengen? Maak ons tot een stralend licht voor de volken. Maak ons tot een woord van hoop voor de volken. Maak ons tot een zegening voor de volken. Maak ons tot een vrolijk lied voor de volken. En bouw uw koninkrijk in de volken. En laten we zo de verkondiging dan ook beamen met het zingen van opwekking 346. Misschien heb je vragen of wil je een opmerking plaatsen naar aanleiding van het onderwerp of de preek. Dan kan dat nu. Als je niks hebt, heb ik iets. Want ik las ergens naar aanleiding van die werken van barmhartigheid, je lijkt zo heilig. Je lijkt zo dicht bij God. Maar ik ben nog steeds erg hongerig. Ik ben nog steeds erg eenzaam. Ik heb het nog steeds erg koud. En ik heb nog steeds pijn. Geloven is ook geloven met je handen. En toen ik dat bovenstaande las, mag je gerust weten, ik was met de preek bezig, kreeg ik best wel een beetje benauwd. Want wat doe ik nou aan barmhartigheid? Oké, je praat erover, je probeert oplossingen te bedenken. Je bidt voor de hongerigen, je bidt voor de eenzamen. Maar ik zal je eerlijk vertellen, ik voel me soms wel eens die bok aan de linkerhand. Het roept bij mij ook die vraag op, wat doe ik nou met die preek van vanmiddag? Of wat doe jij met die preek van vanmiddag? Je hoeft me geen antwoord te geven hoor. Maar als nadenker voor de komende week. Als ik eraan denk, krijg ik het nog benauwd. We hebben het altijd over zonde. Je mag niet zondigen en als je goed naar God luistert en je vraagt vergeving, dan is het koninkrijk van God er. En dat is ook zo. Maar met die vijfde reden was er nog wel een Nou, ik zou haar zeggen, een uitbreiding, althans voor mij. Ik moet ook geven om die anderen. En dat klopt natuurlijk ook. Ik moet God liefhebben met die anderen, als mezelf. Maar ik heb nooit zo aan die werken van barmhartigheid gedacht. En het is geen kleinigheid. Nou, je mag nog iets zeggen. Het hoeft niet. Denk erover na. En blijf mij achtervolgen. Zullen we bidden? Ik bid het onze Vader. Onze Vader in de hemel. Laat uw naam geheiligd worden. Laat uw koninkrijk komen. Laat uw wil gedaan worden op aarde zoals in de hemel. Geef ons vandaag het brood dat wij nodig hebben. Vergeef ons onze schulden, zoals wij vergeven wie ons iets schuldig is. Breng ons niet in beproeving, maar red ons van het kwaad. Want aan u behoort het koningschap, de macht en de majesteit in eeuwigheid. Amen. Dan is nu gelegenheid om jullie gaven te geven. En de Heer zegen ook jullie gaven. Als ze zijn ingezameld, belijden we samen ons geloof. Met apostolische geloofsbelijdenis. En een antwoord daarop zingen we. Dat is direct onze slotzang. Gezang 838 vers 1, 2 en 4.
Ik geloof in God de Vader, de almachtige schepper van de hemel en de aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria. Die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, neergedaald in de hel. Op de derde dag opgestaan uit de doden. Opgevaren naar de hemel en zit aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader. Vandaar zal hij komen om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof in heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen. Vergeving van de zonden, opstanding van het vlees en een eeuwig leven.
Thank you.
Ga dan van hier met de zegen van de Heer. De genade van de Heer Jezus Christus, de liefde van God, de eenheid met de Heilige Geest, is met u allen.